Leven vanuit je genius zone, je gift of je maximale potentieel. Als ondernemer hoor je deze termen regelmatig. Ik ga vandaag onderzoeken wat dat nu precies is. Leven vanuit je maximale potentieel. Hoe kom je tot zo'n staat? En hoe ga je daarmee om in een wereld die continu verandert? En waarin we zo nu en dan ook voor grote uitdagingen staan. En ondertussen moet er ook gewoon nog brood op de plank komen. Ik ga vandaag daarover praten met de specialist op dit gebied, Daniël Kluka. Daniël is Sustainable High Performance Expert, NLP-trainer en spreker. Trainerstrainer bij Wim Hof. En hij is gespecialiseerd in mentale training, leiderschap en gedragsverandering. Ook is hij mede-eigenaar van Inner Mountain Expeditions, waarin hij samen met zijn partner fantastische internationale expedities organiseert naar echt prachtige koude oorden waarin jij je maximale potentieel ontdekt. Daniël, welkom.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn, Wendy.
Absoluut. Hey, jij zegt op je site, a high performance state is the first step towards unlocking your genius.
Ja.
Wat is in jouw ogen a high performance state?
Ja, en daar ga ik een kleine toevoeging nog bij doen. Een sustainable high performance state. Mm-hmm. En want wat je ziet, en vooral de mensen die bij mij komen, en ik denk ook op jouw vakgebied, dat zijn, laten we zeggen, high performers. Dat zijn mensen die op een bepaald gebied in hun leven succes creëren. Wat dat dan ook mogen betekenen. Want succes is natuurlijk heel relatief. Je kunt een fantastische, laten we gezinshoofd zijn, verzorger. Maar ik spreek in dit geval even de mensen die vaak bij mij komen. Op het gebied van ondernemerschap. Of laten we zeggen Olympisch atleten, wereldkampioenen. Die komen bij mij en die zijn dan op één gebied. Zijn ze heel goed in hun prestaties. Hè? Dus daar krijgen ze letterlijk, nou ja, zou je bijna kunnen zeggen, return on investment voor. Want ze hebben die wereldtitels, ze hebben die mooie omzetten, ze hebben die mooie teams. Maar het is niet sustainable, want op andere gebieden in hun leven loopt het gewoon allemaal spaak. Dus hun energielevels zijn constant laag, hun gezondheid gaat achteruit, hun relaties zijn eigenlijk wankel. En als je het dan hebt over succes, hè, dat is dan in dit geval bijna een extern succes zou je kunnen zeggen, het interne succes blijft achter. Dus als je het hebt over, voor mij, sustainable high performance is, hoe kun je als mens zijnde het best floreren op die route naar dat succes toe? Naar dat volgende doel wat je wil behalen. Want als je dat sustainable kunt doen, dan leef je het langst, ben je het gelukkigst, heb je de mooiste relatie met jezelf en met anderen, communiceer je ook gewoon veel beter, ben je veel creatiever. Die genius zone waar we het net over hadden met elkaar, dat is waar het dan om gaat.
Aha. En dat is dus die high performance state, dus dat je en zeg maar dat je dat succes hebt en innerlijk dat ook zo voelt dat eigenlijk alles daarin evenwicht in is. Dat
ja,
je
want jij
niet
zei,
ergens voelt van hey, ik mis iets of het gaat ten koste van.
Ja, nou kijk, ik denk dat elke luisteraar, elke kijker echt in zo'n punt zal zijn af en toe in zijn leven dat als je aan het werk bent, dat je in die flow state bent. Dat je lekker, dat de tijd voorbij vliegt. Dat je lekker aan het produceren bent. Dat je creatief bent. We kennen allemaal wel zo'n moment.
Mm-hmm.
En dat zijn hele gave momenten. Maar als je niet genoeg bewustzijn hebt over hoe jij, laten we zeggen, als mens zijn in zo'n fase beweegt, dan ga je soms wel eens zo lang door dat als je dan klaar bent, dat je je eigenlijk even helemaal leeggetrokken voelt. Nou, dat is voor een keer natuurlijk helemaal niet erg. Maar als je elke dag in die mooie flow state zit, er zijn natuurlijk allemaal boeken over hoe je dan in flow state komt. Stel dat je die sleutel ontdekt hebt, maar je zit er elke keer te lang in en elke keer ben je leeg of je voelt je gezondheidsgewijs toch niet zo lekker, dan floreer je daar niet als mens zijnde op de lange termijn op. Dus ik zeg altijd, bijna alles is mogelijk. Ja, ik ben nu 39, dus ik zeg nog wel eens hartchirurg worden of piloot is een beetje laat. Maar alles is mogelijk. Maar alles heeft ook een winst en alles heeft een prijs. Dus als je in die flow-tijd zit, ja, de winst die je natuurlijk krijgt is dat je creatief bent, dat je heerlijk produceert, dat je waarschijnlijk je bedrijf naar een hoger niveau kan tillen. Maar welke prijs betaal je daarvoor als je niet genoeg op jezelf kan letten? En misschien daar wel een heel mooi voorbeeld bij. Gisteren gaf ik een NLP Master Practitioner een dag. En dan heb ik een hele groep mensen. Allemaal hele intelligente mensen van allemaal verschillende vlakken in het leven. Die komen daar dan. En ik gaf ze de opdracht mee. Hoe voel je je? Nou, als je dat de gemiddelde Nederlander op straat zou vragen, dan krijg je, ja, gaat goed. Ja, ik heb het druk. Dat betekent dan waarschijnlijk dat we het goed hebben als het druk is. Wat ik al
fascinerend
vind. En ik heb die mensen weggestuurd. Van ga nou eens meer woorden geven dan alleen maar dat labeltje. Ik voel me goed. Ik voel me ontspannen. Of bla bla bla. En ze komen terug. En ze zeiden, hé, ik voel ineens mijn hele lichaam. He, want ik heb ze letterlijk meegegeven van, oké, maar wat betekent dat dan goed? Waar voel je dat dan in je lichaam? Welke signalen krijg je van jezelf? En het is net letterlijk of er een hele nieuwe wereld ontdekt. Alsof er omdat een groot deel van de mensen met wie bij jou komen of wie bij mij komen, zitten constant in hun hoofd.
Mm-hmm.
Een hele mooie productie mee draaien.
Ja, en als je dan, want ik hoor een aantal elementen erin. Kun jij aangeven op wat voor, ik weet niet of dat, hoeveel dat er zijn hoor, maar hoeveel en wel, vooral welke elementen daar onderdeel van zijn om eigenlijk een langer houdbare high performance state te krijgen? Dus ik hoor jou wat mentaal zeggen, je zegt al fysiek zeg maar, van je hoofd in je lijf, maar kun je dat delen? Waar bestaat dat uit?
Ja, daar heb ik zelf een hele soort roadmap van gecreëerd. En dat is ook eigenlijk waar ik met mijn cliënten doorheen loop. En die roadmap bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen. Het eerste gaat over helderheid creëren. Dus waar ik het net over heb, mensen zo'n opdracht meegeven. Gaat helemaal niet op die opdracht natuurlijk. Het gaat om meer helderheid te creëren van waar sta je op dit moment? Hoe voel je nu? Et cetera, et cetera. Dan waar wil je naartoe? Nou, dat is ook van waar wil je dan naartoe gaan bewegen? Want een heleboel mensen weten donders goed waar ze niet naartoe willen. Maar dan vraag je maar wat wil je dan eigenlijk wel? En dan is het, ja, ik wil een rustig leven of ik wil meer ontspanning hebben. Wat betekent dat dan? Wanneer heb jij dan meer ontspanning in je leven? Als jij tegen je omgeving constant zegt, ja, ik moet wat meer ontspannen. Wat betekent dat? Dat is letterlijk een woord waar je een vaag concept idee intern van hebt. Dus dat wil je duidelijk krijgen. Dat is stap 1. Eigenlijk heel veel helderheid gaan creëren. Als je dan die helderheid hebt, dan heb je eigenlijk een punt om in beweging te komen, toch?
Ja, dan wil je daar lekker naartoe. Ja,
hè, dus als je zegt van nou, ik wil gezonder zijn. Nou, dat is een vaag concept. De helderheid die je daarin aan kunt brengen is van nou, als ik gezonder zou willen leven, zou ik misschien 10 kilo kwijt moeten raken. Zou kunnen. Dus je hebt die helderheid. En dan ga je in beweging komen. Maar wat er eigenlijk dan gebeurt, is dat je jezelf op een gegeven moment tegen gaat komen. Zowel bewust, maar ook voor een heel groot deel onbewust. En dat noem ik thresholds. Dus je weet waar je naartoe wil.
Mm-hmm.
En je gaat jezelf ineens tegenkomen. Nou, je gaat je bijvoorbeeld tegenkomen van, oké, je weet dat bepaald eten goed, laten we zeggen, gezonder voor je is of beter voor je is. En dat andere eten wat minder goed voor je is. Dat weet je cognitief gezien. En toch heb je dat stemmetje wat misschien om 4 uur zegt, als jij zo heerlijk in die flow state hebt gezeten en je hebt lekker geproduceerd. Nou, verdien je toch wel een lekker stukje chocola. Of neem toch maar dat wijntje aan het eind van de dag, want je hebt zo hard gewerkt. Nou, dat noem ik de mentale patronen. Dus dat is 1 kant van eigenlijk de medaille. Het kan ook zo zijn dat je te lang doorwerkt omdat er een mentaal patroon is wat tegen jou zegt van, ja, weet je, anders ben je niet goed genoeg. Of je schiet in perfectionisme-modus. Of je schiet in een modus van onzekerheid. Dat noem ik de mentale kant van dingen. En tegelijkertijd heb je de fysieke patronen. Want je lichaam praat ook constant tegen je. En we hebben het letterlijk alleen maar over communicatie op dit moment. Je lichaam is met jou aan het praten. Want als jij denkt aan dat wijntje, dan gaat misschien je mond begint enigszins al, ja. Misschien een nootje erbij of iets anders. Je lichaam reageert daar dus ook op. Dus er is een dans tussen dat mentale stuk en dat lichamelijke stuk. En die dans, als je die op een gegeven moment duidelijk krijgt, dan kun je daar invloed op uitoefenen. Ik zeg niet dat je er controle over kan hebben, want dat is waar we heel graag allemaal naartoe willen. Als mensen controle over hebben, nou, laten we ervan uitgaan dat 5% van de dingen die je doet bewust is. 95% onbewust. Dus het vraagt meer eigenlijk om een bewustzijnsvergroting. Dat je denkt, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dan kun je dus met die mentale patronen aan de slag.
Dus jij zegt, controle kan je vergeten.
Controle kun je letterlijk
vergeten. Langer los, ja.
Het is letterlijk alsof je de zee gaat proberen terug te duwen en dat je dag en nacht tegen kan houden. Dat zijn menselijke reacties.
Ja,
wat er tegelijkertijd ook gebeurt. En als je dan weet van nou, ik wil gezonder worden, je gaat die route op. Je komt dus jezelf tegen. En dat is eigenlijk de woorden die we er wel zeggen. Ik kom mezelf dan tegen, want het is van 's avonds en ik wil dat wijntje hebben. Er is ook een onbewust mechanisme altijd bij jou als mens gaande, dat je weer terug wil gaan naar waar je was. Eigenlijk, natuurkundig noemen we dat homeostase. Maar dat zien we dan meer van in de natuur of een paar fysiologische processen. Maar jouw identiteit, wie jij bent als mens zijnde, wil ook elke keer terug naar waar het vandaan komt. Want dat is wat het kent. Dat is wat het veilig is. Dus op het moment dat jij die route gaat bewandelen, dan kom je die thresholds tegen met die mentale patronen en die fysieke signalen. En ook mentale patronen om je weer terug naar start te gaan brengen. Want dat is vertrouwd. We hebben het erover gehad. Jij bent van bedrijf geswitcht. Je bent iets helemaal nieuws begonnen. Nou, dan ga je weer een nieuwe route in. Maar dan kom je jezelf af en toe toch weer tegen. Van ja, misschien moet ik toch maar weer.
En dan moet
de trekkracht voor dat nieuwe groot genoeg zijn. Of de pijn van het oude moet groot genoeg zijn. Eén van die twee krachten heb je nodig. Om dan eigenlijk voorbij, laten we zeggen, de dampkring te komen als een raket. Om echt in beweging te blijven.
Mooi, mooi. Die high performance state dan. Hè, de ideale situatie om bewuster dan te worden. Ja. Wat kun je doen? Er luisteren veel ondernemers, dus ik laat het even bij ondernemers. Wat kun je als ondernemer doen om bewuster te worden?
Ja, dat vind ik een heerlijke vraag. Dank je wel daarvoor. Nou, je kunt dus die twee elementen kun je gaan verkennen. Dus je hebt die staat van zijn, dus eigenlijk alle fysieke kenmerken. En je hebt de mentale patronen. Soms is het zo dat je de mentale patronen, het gaat over bewustzijn, het gaat over communicatie. Soms is het dat je heel bewust bent van die mentale kant. Dat je denkt, dit stemmetje zegt tegen me, die volgende, laten we zeggen, campagne die ik lanceer, die gaat helemaal niks worden. Nou, dan ben je ineens heel erg bewust van dat interne dialoog. Of je bent je ineens heel erg bewust van de fysieke kant. Dat je ineens merkt dat je helemaal niet zo lekker voelt. En dat je ineens wat gespannen bent, dat je wat gestrest bent. Nou, omdat er een directe link tussen die twee is, heb je de mogelijkheid, en we spreken dan echt over een stukje bewuster worden van jouzelf in deze situatie. Het is een beetje hetzelfde als je bijvoorbeeld thuis bent en je komt binnen en het voelt ineens heel koud. Nou, als het dan heel koud is, waar ga je heen? Je gaat naar de thermostaat. Je gaat kijken, hoe kan ik daar de temperatuur wat warmer zetten? Je kunt dus bij jezelf, als jij merkt, ik ben met een bepaald project bezig of iets anders, als je jezelf gewoon, of je bent het overvalt je. Hè, dat je ineens denkt, ik voel me helemaal niet lekker. Maar je kunt jezelf dus ook vragen, met het nieuwe project waar ik mee bezig ben. Gewoon letterlijk een vraag waarmee je neurologische filters op gaat zetten. Wat voel ik hier nou eigenlijk bij? Nou, dan door die vraag aan jezelf te stellen. En dat is echt, we spreken hier niet over, laten we zeggen, iets softs of zo. Echt puur jezelf beter met jezelf gaan communiceren. Wat voel ik hierbij? Dan kan het zomaar eens zijn dat je denkt, ik voel een soort knoop in mijn maag. Nou, dan is de andere vraag die je kan stellen, want je hebt dus een fysiek signaal opgemerkt, die ene kant waar we het over hebben, of je ademhaling zit heel erg hoog, of je hartslag is constant aan het razen, of je slaapt heel slecht. De andere vragen die je aan jezelf zou kunnen stellen, is van, wat zou ik eigenlijk in deze situatie willen hebben? En door die vraag te stellen, ga je aan de mentale kant van de medaille zitten. Wat zou ik eigenlijk willen? Kijk, als je bijvoorbeeld in een situatie aan jezelf gaat vragen, waarom overkomt mij dit altijd? Ga je het antwoord daarop krijgen? Want je brein vindt altijd wel een antwoord. Waarom is deze campagne niet gelukt? Krijg je daar een prima antwoord op?
Dus het gaat over goede vragen stellen aan jezelf op dat moment. Dus dat is essentieel om dat te doen. Ik heb er nog wel even een vraag over dit stuk. Want nu hebben we het over, dan ben je eigenlijk al bewust van, dan ben je eigenlijk al, ik wil niet zeggen te ver, maar dan gaat er wel al zo, je bent een soort van tegen de muur gecrashed. Of je denkt van, wow, weet je wel, ik slaap nu al weken slecht. En in ene kom word je dan zo wakker van, en dan goede vragen stellen.
Ja, kun je dat eerder doen?
Ik ben daar dan wel nieuwsgierig naar, zeg maar. Want ik denk dat we dit allemaal herkennen. We zijn allemaal mensen, dus dit is heel menselijk gedrag volgens mij. Maar hoe kun je jezelf daarin trainen? Hoe zie jij dat? Om dat eerder te zien, zeg maar. Om die signalen eerder op te vangen. Hoe ga jij er zelf mee om? Hoe doe jij dat? Ik bedoel, neem aan dat jij er zelf ook tegenaan loopt.
Ja, zeker. En ik ga ook het niet mooier maken dan dat het is. En de mensen die mij kennen weten ook dat ik daar, dat ik altijd heel veel, ik wil nuance aanbrengen. Want anders wordt het zo zwart-wit. En dat is het eigenlijk helemaal niet.
Alles is grijs.
We hadden het al over dat stukje duidelijkheid creëren voor jezelf. Nou, dat is een hele belangrijke ding. Want als je geen duidelijkheid hebt, kun je gewoon niet zo heel veel. Die duidelijkheid geeft ook een soort eerlijkheid. Want als we het over dat bijvoorbeeld die gezondheid, die 10 kilo. Kijk, als je zegt, ik wil wat gezonder worden, door jezelf daar goede over vragen te gaan stellen, van wat betekent dat dan voor mij? Nou, dan krijg je eigenlijk een beetje de harde waarheid. En dan krijg je de waarheid. Dat betekent niet dat dat comfortabel is. De stap daarna is een stukje verantwoordelijkheid nemen daarvoor. Want als jij niet de verantwoordelijkheid neemt, dan gaat of het leven neemt daar de verantwoordelijkheid voor, of je omgeving. Dus dat speelt zich af in elk vlak van je leven. Dat kan zijn in je relaties, dat kan zijn in je business, dat kan zijn in de relatie met je kinderen, overal. Als jij geen verantwoordelijkheid neemt, dus een van de vragen die iedereen die hier naar luistert zou mogen stellen, wat is het waarom ik op dit moment in mijn leven meer verantwoordelijkheid voor zou moeten nemen? Nou, een tweede vraag, en ik kom ook zo bij dat, om helemaal sluitend te krijgen bij wat jij net aan me vraagt. Het tweede vraag is ook, wie zou ik moeten worden? Want heel veel mensen zijn bezig met habits. Van ja, wat zijn dan de habits die je zou moeten doen om daar te komen? Nee, de vraag zou moeten zijn, wie moet ik worden? En daarmee bedoel ik niet iemand extern. Letterlijk, wat mag ik nog binnen mezelf gaan ontsluiten om die persoon te gaan worden? Als je iemand zegt, ik zou graag 10 kilo willen afvallen. Nou, dan is het meer een soort wenslijstje wat je gaat krijgen. Nou, dan weet je, want dat weten we ook van de nieuwjaarsvoornemers. En ik heb de cijfers even niet bij een andere podcast over gedaan. Die cijfers zijn rampzalig.
Ja, die zijn nu allemaal weer, zijn allemaal uit het raam gegooid.
Precies. Maar jij bent ondernemer, Wendy. En je bent aan het ondernemen. Ik heb die topatleten, die doen elke dag een workout. Waarom? Omdat ze een topatleet zijn. Dus als jij letterlijk een nieuwe perceptie op je identiteit gaat krijgen, dus wie je gaat zijn, wordt dat steeds makkelijker. Nou, daar zijn allemaal processen voor wie je kunt doen. En dan heb je, terugkomend op waar jij je vraag mee begon bij mij, van je hebt dus dat punt van dat het dan al te ver is. Ja, hoe kom je daar dan sneller bij dat je eigenlijk eerder koerscorrecties kan doen? Dat is een genuanceerd antwoord ook. Want de meeste mensen, en dat kan ik wel zeggen, zoals je weet heb ik heb met 42 nationaliteiten nu mogen werken in 10 landen. Dus ik denk dat ik oprecht kan zeggen dat ik wel wat weet van menselijk gedrag. Wat er met name gebeurt is, aan de ene kant mensen die over het algemeen niet zo heel veel voelen. En dan bedoel ik niet in een soft sense. Ik spreek hier letterlijk over die sustainable high performance, die letterlijk zichzelf niet kunnen voelen. Dan komen ze wel eens bij Inner Mountain Expeditions, waar je me net mee introduceerde. Zo'n 5-daagse training in extreme condities. En dan plaats je ze bijvoorbeeld, laten we een ijsbak openhakken en dan gaan ze erin. En dan voelen ze zich fantastisch. Natuurlijk, het is even oncomfortabel, maar op een gegeven moment voelen ze zich fantastisch in die omgeving. Kunnen we het straks met elkaar over hebben.
Ja, ja.
Dus dan heb je ineens twee kanten. Je hebt iemand die over het algemeen niet zo heel veel voelt, of je voelt ineens heel veel. Nou, dan kom je ook terug op wat jij vraagt van, je voelt eigenlijk niet zo heel veel, of het is te laat. Of je voelt niet zo heel veel en je zit ineens in een burn-out. En want dat is natuurlijk ook zo. Maar is het niet zo, Wendy, dat als je hebt over overwerkt, depressie, stress, dat gebeurt niet van de ene op de andere dag.
Nee, dat is een
verwaarlozing.
Je hebt het genegeerd.
Ja, het is letterlijk een verwaarlozing en een verdoving en bijna een soort struisvogelpolitiek. Ja. Van iets wat maanden en jaren is opgebouwd. En wat zeggen we dan? Want dat is het meest veilig. Kunnen we het lekker buiten onszelf houden. Mijn lichaam heeft me in de steek gelaten. Ja. 2 weken geleden had ik nog een call met een van mijn cliënten uit de UK. Verantwoordelijk voor volgens mij 600 mensen. En die heeft dan elke keer last van zijn rug. Ja, maar hij noemt zichzelf de wartime CEO. Ja, dat zijn natuurlijk dingen. Als je constant zo aanstaat. Ja. Dan staat je hele zenuwstelsel, je hormoonhuishouding, maar ook mentaal gezien, dan heb je dus die beide kanten weer, staat heel erg aan. Wat je dus wil gaan doen om dit te gaan voorkomen, is een beetje hetzelfde als dat je, en we hebben niet zo heel veel radio's meer, soms in de auto heb je natuurlijk wel nog een mooie radio, dan kun je die zenders zoeken. En vooral bij de oude tijd, als je dan een zender probeerde te vinden, dan was het wel eens even heel fijngevoelig aan dat knopje draaien, toch? Om bij je favoriete radiostation te komen.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk wat we als mensen ook wat meer zouden mogen doen. Wij zouden wat fijngevoeliger mogen worden voor die communicatie met onszelf.
Ja.
Dus dat wil je gaan trainen. Dat wil je gaan ontwikkelen. Je wil dus helderheid, eerlijkheid hebben, verantwoordelijkheid nemen. En dus letterlijk door jezelf andere vragen te gaan stellen, door veel meer bewust te worden van die fysieke signalen die je krijgt, kun je veel eerder koers corrigeren. Maar dat is een keuze. Dat is een keuze die jij als mens kan maken.
Ja, ja. Ja, dat vind ik echt een heel groot inzicht, zeg maar, wat ik zelf ook heb ervaren in mijn leven. Dat door te luisteren naar de fysieke signalen. Ik ben ook dan, zeg maar, altijd in mijn leven heb ik gedacht van, oh, de fysieke signalen zijn een gevolg van. Maar dat zijn ze ook. Maar die associatie te maken met van, hey, waar ik heb het niet op lopen letten. Weet je wel, ik heb lopen slapen op een bepaald gebied. En daarin wakker te worden inderdaad. Dat je dat aan elkaar koppelt. Dat je dat eigenlijk omarmt. Dat je eigenlijk zegt van, dankjewel lichaam, van dat je me dit signaal geeft. Want dan kun je ook weer even terugkijken van, hey, what happened? Wat is er niet goed gegaan? En soms, als je die signalen meer herkent, is in ieder geval mijn ervaring, ben je er vaak sneller bij inderdaad. Maar dat vraagt wel even in te checken bij jezelf. Daar een gewoonte van te maken.
Dan ben ik helemaal met je eens. Kijk, en als je dan kijkt, laten we zeggen, ik vind het heerlijk om ondernemers aan te spreken van op hun... Ja, laat zeggen, hun ondernemerschap, maar dan ook de verantwoordelijkheid naar zichzelf. Want is het niet zo dat jij, laat zeggen, in je onderneming één of misschien wel de belangrijkste asset bent die je in je bedrijf hebt? En als ik je waarschijnlijk vraag, een van de mensen misschien die hiernaar luistert, als we ze zouden vragen van, hey, hoe is je financiële situatie? Kunnen ze waarschijnlijk binnen, laten we zeggen, een aantal minuten, kunnen ze of een mooie spreadsheet uitdraaien of ze hebben een dashboard waar precies staat hoe alles op dat moment ervoor staat. Maar als ik dan vraag, hoe sta jij ervoor als mens zijnde? Ja, wel goed. Of gaat niet zo goed op het moment. Dus eigenlijk letterlijk, dat waarbij ze financieel gezien heel veel inzicht hebben, hebben ze helemaal niet zo heel veel inzicht in zichzelf. En want wat we dan, en dan zie je ook een hele ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling, dat er dan een soort split is tussen body en mind. Wie heeft dat ooit bedacht? Het is niet dat er een ritssluiting hier bij mijn nek zit, of dat iemand met een zaagje heeft lopen doen. Ja. Het is één systeem. Dus jij bent een, laten we zeggen, je bent een systeem. En als onderdeel natuurlijk van jou ook nog het systeem van je business en je leven en je relaties.
Ja, ja, ja. En dat, nou, je zegt dat prachtig. Het is één systeem. Ja. En dat in gaan zien en daar bewust van worden. Het is een... Althans, dat helpt mij enorm om dat te doen. Ik weet dat ik vorig jaar een flinke Achillespeesblessure kreeg. En dat was letterlijk dat mijn lichaam zei, slow the fuck down. Letterlijk, inderdaad. Maar, en dan dat aankijken. Maar als je dan weet van waar komt het vandaan, dan gaat het toch van verbazingwekkend snel ook weer weg.
Ja, maar dat is heel krachtig wat je zegt. Want je krijgt dus die helderheid. Je hebt die eerlijkheid. En dan heb je ook de keuze. Het is allemaal keuze namelijk. Dat is het mooie. Niks moet. Je hebt de keuze om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus ik word eigenlijk niet vaak ziek. Maar als ik dan bijvoorbeeld een keer een griepje krijg, dan is die sowieso in plaats van 5 dagen, 1-2 dagen. En ik ga mezelf vragen stellen. Van oké, waar kan ik verantwoordelijkheid voor nemen? Wat ik de afgelopen tijd heb gedaan, dat mijn lichaam, ik ben niet ziek, ik heb geen symptomen, ik heb communicatie, ik heb een boodschap van mezelf gekregen dat hier iets gaande is. En denk, ik heb natuurlijk, ik heb misschien 3 weken lang non-stop trainingen en coaching gegeven zonder te veel rust. En dan ga ik een keertje onderuit. En dat is ook waar ik zelf heel erg die nuance altijd wil inbrengen, want ik bedoel, dat ik het weet. Betekent, en mijn missie in dit leven is, als het om dit soort kennis gaat, is bij mezelf en de mensen met wie ik werk, is om het weten te vertalen naar wijsheid. Je hebt kennis, weten, en dan wat we hiervoor natuurlijk even over, en hoe kun je dat nou vertalen naar wijsheid? En dat betekent dat je zal moeten integreren. We hebben nu een aantal van die stappen gehad van hoe kun je dat dan integreren? En dat is elke keer onderuit gaan. Maar elke keer als jij onderuit gaat, en die eerlijkheid, verantwoordelijkheid neemt, en de keuze maakt om daarmee aan de slag te gaan, zal je steeds meer gaan naar een punt van innerlijke wijsheid. In plaats van, maar ik heb alle boeken gelezen over persoonlijke ontwikkeling, habits, high performance, et cetera.
Ik weet gedaan. Het toch? Ik weet ja. het. Ja.
Nou, dat is de gemiddelde cliënt die bij mij komt. En zelfs ondernemers die in persoonlijke ontwikkeling werken of zelfcoaches zijn, die zeggen, ik weet het wel.
Ja.
Dat is mooi, maar dan zeg ik altijd, mooi dat je het weet, zullen we er nu mee aan de slag gaan?
Mm-hmm. Je kunt het bijna één op één op marketing leggen, inderdaad. Maar die eerlijkheid en die verantwoordelijkheid, dat valt niet altijd mee. Weet je wel? Dat is ook. Ik kan me voorstellen dat het ook best confronterend kan zijn voor veel mensen. Jij hebt daar meer ervaring mee.
Maar ik ga helemaal daarop aan.
Tot ik dan denk van holy crap, weet je, wat heb ik lopen doen? Ja, dus ja. Het is ja, ook confronterend inderdaad.
Ja, en maar de reden dat ik hier zo op deze opmerking van jou zo aanga, Wendy, is waarom is het dan confronterend? Dan komt terug op dat punt waar we het net over hadden. Want laten we zeggen, die versie van die identiteit, hè, de persoon die je op dat moment bent, komt daarmee in het gedrang. Ja. Want, chips, kan er ook. Dus ik heb deze verantwoordelijkheid niet genomen, nu gebeurt er dit. Dat betekent letterlijk dat die huidige, ja, identiteit van hoe je jezelf ziet, de perceptie van wie je jezelf ziet, die begint te ratelen, daar beginnen scheurtjes in te komen. Daarom zeg ik ook altijd, als je met mij in de coaching bent, ik bedoel, ik ben er niet om je vriend te zijn. Ik ben er soms juist om het heel ongemakkelijk met je te maken, want in dat ongemak ga je jezelf tegenlopen komen. En op het moment dat jij alles wat gemakkelijk is, dat valt binnen die zone van comfort, dat allemaal nog in lijn is met die huidige versie van hoe je jezelf ziet. Als dingen ongemakkelijk worden, dan ontstaat er ineens, beginnen scheurtjes te komen. En dat betekent dat er ineens een mogelijkheid voor verandering is.
Oké, en dan gaat er eigenlijk een nieuwe deur open en daar zit die groei in.
Ja. En dat is dus eigenlijk persoonlijke ontwikkeling, zeg ik wel eens, is helemaal niet zo moeilijk. Gewoon, hè, wetenswijs is niet zo moeilijk. Maar om het te doorgaan, ja, dan kom je jezelf tegen. Dan kom je die identiteit tegen. En dat is ook hoe jij deze podcast natuurlijk introduceerde. Van, hey, hoe ga je nou om met constante verandering? Ja. Ook die verandering, hè, leiderschap, die verandering, gaat letterlijk die identiteit, die versie van jou. En bij elke verandering wordt die natuurlijk onder druk gezet.
En als je daar kijkt, zeg maar, met die veranderingen, er worden dus onder druk gezet. Er zijn natuurlijk ook wel extreme veranderingen. Bijvoorbeeld je relatie stopt. Of dat je rouw is zoiets dat je er flink af ligt. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe kun je dat dan op zo'n moment toepassen?
Daar kun je heel wat verschillende antwoorden op geven op deze vraag. En misschien kan ik hem beantwoorden met een voorbeeld. Want ik heb de afgelopen dagen veel training gegeven. Er komen er altijd hele mooie voorbeelden naar voren. We hadden het over de stelling, je hebt altijd een andere keuze. En je hebt altijd een andere keuze, past natuurlijk heel mooi als je het hebt over verandering. Mm-hmm. En een van de studenten in die zaal, die stak zijn hand op van, ja, maar hoe zit dat dan als je in de gevangenis zit? En je wil heel graag de gevangenis uit. En dat is eigenlijk een situatie waarin je verandering zou willen. Want dat is natuurlijk ook soms mogelijk. Verandering overkomt je soms. En soms heb je behoefte aan verandering. Maar in dit geval heb je dus niet de keuze om de gevangenis uit te gaan. En toen stelde ik zeg, dat is een hele mooie stelling die je hier brengt. Maar ik zeg, wat zou die persoon willen ervaren door buiten de gevangenis te zijn? Nou, toen kreeg ik als antwoord, nou ja, vrijheid, rust, misschien wat variatie, dat soort dingen kregen we terug. En toen stelde ik zeg, maar is het dan niet zo dat buiten de gevangenis in dit geval zijn een interne staat ervan zijn triggert? Want het gevoel van vrijheid, het gevoel van rust, het gevoel van variatie ervaren, dat zijn toch interne staten van zijn? Het enige wat er nu wordt gedaan is de enige oplossing, de strategie om dat binnen jezelf te mogen ervaren. En de enige oplossing die dan wordt neergelegd in dit geval, is buiten de gevangenis komen. Maar wat nou als je voor jezelf andere wegen, en soms heb je daar hulp voor nodig, maar wat nou als je binnen jezelf andere wegen zou kunnen vinden om die rust en die vrijheid en die variatie gewoon te ontsluiten binnen jezelf? Want het zit al binnen jezelf. Als jij gestrest bent, ja, niemand maakt jou gestrest. Iemand triggert het misschien. Maar jij bent degene die jezelf gestrest maakt. Als jij depressief bent. En ik heb soms wel eens cliënten. En dan door ze even door elkaar te schudden. Ik zeg, nou, dan ben je heel goed geworden in depressief zijn. Gefeliciteerd. Kunnen we nu ook een manier voor jou vinden waardoor je veel meer beter voelt over jezelf? Oh ja. Dus alles waar je naar op zoek bent als mens zijnde zit al binnen jezelf. Dus als het over leiderschap gaat, als het gaat over het omgaan met verandering. En natuurlijk, ja, laatste anderhalf jaar is er heel veel verandering in de wereld gaande. Maar hoeveel mogelijkheden heb jij binnen jezelf om een bepaalde gemoedstoestand op te roepen? Dus als je ontspannen wil zijn, als je veerkrachtig wil zijn, als je een sterke leider wil zijn, welke manieren heb je? En als daar een externe afhankelijkheid aan in zit, dan nodig ik echt iedereen uit om te kijken, oké, maar waar kan ik weer die verantwoordelijkheid nemen binnen mezelf? Om dat anders te gaan ervaren of op een andere manier daar te komen.
Ja, om dat weer terug te pakken eigenlijk, die ownership. En,
Dan heb je het letterlijk over ownership. Want wij kunnen vanmiddag in het vliegtuig stappen, Wendy. Nu wat lastig op het moment misschien. Maar we vliegen naar Bali toe en dan denken, oh, wat een mooie natuur. En wat voel ik me lekker relaxed op een gegeven moment. En oh, wat een constante wilde. Maar dat voel je toch binnen jezelf.
Ja, dat is uiteindelijk binnen jezelf inderdaad. En ik heb dat zelf ook met de rouw bijvoorbeeld ervaren. Ook daarbinnen heb je een keuze inderdaad. Zie je daar alleen maar in het verdriet of wat er niet meer is. Of inderdaad ben je dankbaar voor de liefde die je bijvoorbeeld hebt gehad. Of wat die persoon je heeft gebracht. Of wat je van iemand hebt geleerd. En door die shift te maken, kom je er even goed doorheen inderdaad. En dat is wel, besef ik me nu dan, het is een keuze. Om daar heen te bewegen. Neem niet weg dat er altijd, weet je, er zijn dingen die gevoeld mogen worden, moeten worden. Absoluut. Maar daar maak je wel een shift, ja. Nou, maar ik snap hem nu ook beter theoretisch gezien, nu je het zo uitlegt, hoe dat dan werkt. Ja,
maar ook dus wat je zelf dan doormaakt. En dan ga je weer dat stukje wijsheid op. Want wat je zegt is zo krachtig. Van als het gaat om verlies en rouw, dan één, natuurlijk wil je daar, laten we zeggen, accepteren dat je je daar verdrietig over voelt. Dat je misschien boos bent aan al die emoties die ons mens maken. Het is natuurlijk helemaal prima. Ja. Als je daar te lang in zit. Als je zegt, na het verlies van iemand. En ik zit nog 3 jaar lang nog steeds onder een dekentje elke dag op de bank. En ik kan niet werken. Dan wil jij misschien wel daar meer helderheid in krijgen. Die eerlijkheid naar voren halen. En die verantwoordelijkheid nemen. En wat jij dan doet, wat je gedaan hebt, is, je stelt jezelf eigenlijk intern, en we hadden het natuurlijk over die twee kanten van de medaille, de fysieke staal zijn, verdriet, huilen, misschien knopen in de maag, niet zo lekker slapen. En aan de andere kant stel je jezelf die vragen van, ja, wat mis ik nou in mijn leven, et cetera. Ik zal nooit meer, zal het zo worden. Of je stelt jezelf een andere vraag, bijvoorbeeld, welke mooie momenten heb ik met zo iemand mogen beleven? Wat er letterlijk gebeurt in je brein, is dat je gaat je filters anders afstellen. Je gaat letterlijk de kleur van je bril, die gaan zich richten op iets wat misschien wat meer behulpzaam is. En dat is altijd aan jou om dat te beslissen. Maar dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld wat je daar geeft.
Ja, het is veel warmer gevoel inderdaad. En daardoor dus positiever. En daardoor wordt het ook wordt zoiets dan draaglijker. En wat het ook is, hè, in ieder zal dit een andere situatie zijn. Maar ik heb wel ervaren dat het dan dat je er beter mee kunt omgaan.
Ja.
En weer je leven gewoon weer kunt oppakken.
En wat je daar ook zo mooi zegt, dat zelfs het woord beter, dus je kan er beter mee omgaan, betekent nog niet dat het makkelijk is, toch?
Nee, absoluut niet. Ik bedoel, dat betekent even, je gaat er even goed doorheen, zeg maar. Precies. Maar het is, je kunt er niet omheen. Dus, want anders wordt het weer een vluchten. En dan komt hij hoe dan ook fysiek weer terug.
Nou, dat wilde ik inderdaad net op inhaken. Want je zult er eigenlijk altijd wel doorheen moeten. Wat ik gewoon letterlijk door de jaren heen heb gezien, als je het dan over sustainable high performance hebt, is dat als het gaat om emoties, die willen gevoeld worden. Het is niet zo, ik vergelijk het wel eens met een orkest. Je gaat naar Amsterdam, naar het muziekgebouw, en je hebt al die mooie mensen die allemaal muziek samen maken. En laten we nou zeggen dat al die verschillende mensen die daar muziek aan het maken zijn, staan voor onze emoties en wat we ervaren binnen onszelf. Dan kan het natuurlijk een makkelijke keuze zijn om te zeggen, ik hou niet zo van boosheid, ik hou niet zo van schaamte, ik hou niet zo van verdriet. Dus laten we jullie naar huis sturen. Maar we weten dat dat dan niet zulke hele mooie muziek gaat worden. We hebben namelijk het hele spectrum van spelers nodig om hele mooie muziek te kunnen maken. En op het moment dat wij als mens bewust, maar ook heel vaak onbewust natuurlijk, ervoor kiezen om er niet doorheen te gaan, zoals jij zo mooi zegt, dan eigenlijk zal je daar vroeger of later wel een prijs voor betalen. Want het wil namelijk een stukje aandacht krijgen. En dat kan helemaal vanaf je jeugd tot en met nu zijn. de dingen die je bij je draagt en niet wil aankijken, zijn vaak juist de dingen die wel aangekeken moeten worden. Als je het dan hebt over leiderschap, maar met name ook over dat sustainable high performance veld.
Mm-hmm. Want jij gelooft ook van het uitzicht, hoe dan ook, op een of andere manier.
Ja, dat heb ik letterlijk door de jaren heen bij iedereen wel gezien. Van pijn in de rug, maag, migraine, al die dingen. Ik had letterlijk gisteren mensen die met elkaar, die had constant een beetje pijn in zijn handen. Totdat hij met iemand anders, ze waren dan coachingsgesprekken met elkaar aan het oefenen. Totdat ze dan met elkaar een gesprek aangaan, kwam hij er ineens achter, omdat ik hem had meegegeven meer op interne staat van zijn te gaan letten, waar we het net over hadden, dat de pijn in zijn handen weg was. Elke keer als hij met iemand in een gesprek zit. Dus dan heb je het letterlijk. Oké, ik ben niet met iemand in gesprek. Er is blijkbaar intern iets heel interessants gaande. En dat uitzicht in pijn in je handen. Maar op het moment dat je in een andere staat van zijn bent. Want als mens zijn er echt binnen elke zoveel seconden. Kan je bijna wel zeggen, switch je van staat van zijn. En dan heeft hij ineens geen pijn meer in zijn handen. Nou, als je dat kunt ontdekken. Wat dan precies die, laten we zeggen, hendeltjes zijn. Ja, hoe gaaf is dat?
Ja, ja. Hey, nou, en een mooi bruggetje. Want jullie gebruiken daar veel kou voor. Hè? Je bent ook inderdaad een trainerstrainer bij Wim Hof. Zo ben je natuurlijk ook met de kou in aanraking gekomen. Hoe gebruiken jullie daar kou in? En waarom kies jij bewust voor de kou in plaats van bijvoorbeeld de warmte?
Nou, het mooie is, ik hou van de warmte. En met de warmte kun je namelijk ook hele mooie dingen doen. Dus wij kiezen niet per se alleen maar bewust voor de kou. Een klein stukje context daarachter is dat voordat, ik vroeg gisteren in een training, weekend Wim Hof, elke hand gaat omhoog. Nou, laten we zeggen 6-7 jaar geleden, als ik dat gevraagd had. Had niemand dat gedaan. Dus Wim en zijn organisatie doen goede dingen. Als je het hebt over bekendheid creëren. Wim heeft ook gewoon echt een hele mooie boodschap. Wat je natuurlijk wel ziet bij zo'n veld als de Wim Hof methode is. Het gaat heel erg bij veel mensen. Zeker als het zo groot wordt. Om het idee van als je maar lang genoeg in de kou kan zitten. Als je maar lang genoeg je adem kan inhouden, dan ben je goed bezig. Want meer en langer is altijd beter. Dat hebben we onbewust, denk ik, toch in ons systeem zitten. En wij kijken daar totaal anders tegenaan. En wij is inderdaad mijn partner en ik. Wij geloven met de kou heb je de mogelijkheid. Behalve alle gezondheidsvoordelen. Want daar wil ik, die laat ik even hier buiten. Allemaal gezondheidsvoordelen aan om wat te doen. Ademhaling ook. Wij zien die kou als een context, als een trainingsveld. Dus je kunt namelijk heel veel leren over persoonlijke ontwikkeling. Maar wat nou als je met ons meegaat naar een training en wij creëren contexten waaronder de kou. Want we kunnen het prima ook zelfs in de warmte doen. En je plaatst jezelf in een voor jou, laten we zeggen, bijna onmogelijke situatie. Ben je dan met me eens, Wendy, dat, laten we zeggen, de kou, je kunt daar een hele week in gaan. Maar de kou, dat externe gedeelte, blijft hetzelfde, toch?
Is de kou, ja.
Ja, ik bedoel, het is niet dat het een dag later ineens, misschien als de temperaturen veranderen, maar de kou blijft de kou.
Ja, ja, ja.
Dus waar we die context, en er zijn ook allemaal fysieke manieren voor om daarmee om te gaan, waar wij die kou voor gebruiken is, die kou kun je niet veranderen. De dingen die in de wereld tot op dit moment gaan zijn, kun je niet veranderen. Maar hoe kun je binnen jezelf meer keuze gaan ervaren in die omstandigheid? Want proberen de kou te overwinnen, is een beetje hetzelfde als de zee proberen terug te duwen met je handen. Dat is letterlijk mogelijk.
Ja,
dus
ja.
Wat ik in het begin veel zie bij dat soort trainingen, is dat mensen het willen controleren. Waar we het aan het begin van dit gesprek over hadden. Ja, ik ga het controleren. En dan heb je misschien ook wel meegekregen van huis uit. Van, suck it up. Even doorzetten. We gaan niet
even aanstellen. Even er doorheen.
Veel mensen krijgen dat als kindje natuurlijk al mee. Niet zo aanstellen. Kom op, de rest. En dan heb je ook nog een groep. Ja, de rest doet het ook. Dus dan moet jij het ook maar even doen. Dat red je ongeveer 2, 3, 4 minuten. Als je misschien heel sterk bent, dan red je het ook wel 6, 7. Maar uiteindelijk zal die omstandigheid altijd van je winnen. Want de natuur zal altijd van jou winnen. Dus je probeert hem eigenlijk te veroveren. In het Engels klinkt dat wat lekker. You're trying to conquer the cold. Werkt niet zo goed. Maar wat nou als je jezelf overgeeft aan de omstandigheid waar je in zit. Dus dat je mee gaat bewegen met de omstandigheid waar je in zit. Wat er dan gebeurt, is mensen krijgen het letterlijk warm. Ze raken ontspannen in die omgeving. Dan is het nog steeds helemaal niet zo comfortabel. Want daar zijn we ook niet naar op zoek. Maar zij gaan heel anders met die, laten we zeggen, omgeving om. Dus ik noem dit conquering by surrendering. Dus je geeft jezelf over aan de omstandigheid, waardoor je eigenlijk gaat overwinnen. En dat is een hele andere manier dan dat de meeste mensen gewend zijn. En wat ik al in het begin natuurlijk aangaf, dat we over Wim begonnen te praten. Wim heeft eigenlijk een hele mooie, diepgaande, verfijnde boodschap. Alleen op een bepaalde manier, en dat is hoe we ook als mensen natuurlijk informatie vervormen, is het alleen maar gegaan van, weet je, het is wintertijd. Iemand springt in het water omdat het een beetje koud is. Hashtag Wim Hof methode op Instagram is gelijk Wim Hof methode.
Van kijk eens hoe lang ik het volhoud. En veel meer vanuit die gedachte inderdaad.
Ja, en ik heb 66 dagen in een rij dat gedaan. Want dat is dan een nieuwe habit die we geleerd hebben.
Ja.
En dat zie ik ook letterlijk, zoals als het gaat om ademhalingstechnieken. Die werken fantastisch. Zolang je dat doet, ook weer wat terugkomend op het begin van het gesprek. Dan laten we zeggen een diepgaand bewustzijn. Als jij die ademhalingsdingen allemaal in de ochtend doet op de nuchtere maag en je probeert te mediteren. En ik had dit gesprek letterlijk 2 weken geleden met een ondernemer. Ja, ik heb best wel moeite, Daniel, met wat je me allemaal meegeeft. Ja, ik moet die ademhalingstechnieken doen. Ik heb zelf ook nog zo'n meditatie-app. Ik moet nog een soort mobility flow in de ochtend doen. Maar ja, mijn kinderen en mijn gezin beginnen hieronder te lijden. Ik dacht, hey joh, ik heb helemaal niet gezegd dat jij al deze dingen
doet. Nee.
En dan komt het weer terug op helderheid. Ik heb gezegd van, oké, wat heb jij vandaag? En dan moet je weer inchecken dus met jezelf. Wat heb jij vandaag op dit moment nodig? En dat kan ook zomaar zijn, letterlijk gewoon bij je kinderen gaan zitten. En daar is volledig je aandacht op richten. Beste manier van mindfulness of hoe je dat ook wil.
Ja. Dus iedere keer komt weer terug helderheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.
Ja, want een van die dingen met die hele, laten we zeggen, persoonlijke ontwikkelingsstream.
Ja.
Ja, die ideeën van leiderschap is dat routines zijn echt heel krachtig. Ik ben de laatste die zegt dat routines, dat niet nodig is. Maar ook binnen die routines ben jij mens. En als mens zijn, is het niet zo dat je ook elke dag op een andere manier opstaat. Toch?
Mm-hmm. Nou,
dan kan het soms zijn. En ik noem dat 3 strategieën. Omdat ik denk dat dat voor iedereen heel, heel waardevol kan zijn. We leren ze wel eens met het ijs. Maar ze zijn in elke context situatie heel erg waardevol. Je hebt gewoon momenten dat je denkt, hey, ik voel me goed. Ik ga het gewoon doen. Dat kan hardlopen zijn, mediteren, ademhalingstechnieken, reflecteren op jezelf, wat het ook is. Dus je voelt je goed, je gaat het doen. De andere is, het voelt zo heel erg goed. Maar je weet diep van binnen dat het wel goed voor je is, gaat zijn op dat moment. Nou, dan is het natuurlijk fantastisch om jezelf dat bij jezelf naar op te roepen. Maar dan kan soms zo'n accountability buddy of andere hele mooie dingen om jezelf een beetje meer laten zeggen. Ik doe dat met Inge hier. Ik geef me dan een liefdevolle schop onder mijn kont en dan ga ik toch die workout doen of iets anders. En dan heb je strategie nummer 3. Het voelt niet goed en het is niet goed. Waarom zou ik mezelf dan daar doorheen gaan duwen? Omdat dat dan een checklist is om een habitlijstje. Dat vind ik, dan ga je weer echt letterlijk stoel voorbij. En dat zie ik letterlijk mensen die dat ademhalingswerk doen. En een van de voordelen daarvan is dat mensen met fysieke klachten echt heel veel resultaat daarmee boeken. Dus die krijgen van ons dan die dingen mee. Werkt fantastisch. Alleen wat je dan soms wel eens ziet, na 1,5 jaar werkt het ineens niet meer. En dan ga je dus letterlijk een aantal vragen stellen. En dan kom je erachter dat mensen eigenlijk letterlijk zijn van, dit heeft 1,5 jaar op deze manier voor me gewerkt. Elke dag precies hetzelfde doen. Ze doen het weer. Ze hebben het vinkje kunnen ze zetten op de lijst. En ze komen en ze letterlijk met hun gedachten zijn ze al bezig bij het volgende tasklesje, dingetje wat ze moeten doen. En je merkt gewoon dat het niet werkt.
Nee, omdat dus het slaat gewoon eigenlijk gewoon volledig gewoon zijn doel eigenlijk voorbij. Ja. Het wordt meer een taak.
En eigenlijk wordt het doel geworden om de taak te voltooien. En dat noemen we empty habits.
Terwijl het eigenlijk een middel is om tot een bepaalde staat te komen.
Precies. Dus echt een empty habit wordt het dan. En daar wil je gewoon voor waken. En dan kom je weer terug bij die 3 elementen waar we het eerder over hadden.
Ja. Mooi, dan is dat kringetje rond. Nou, ik denk direct een mooie afsluiter.
Ja, wat gaaf.
Ja, mooi gesprek zo geworden. En ik heb er ook weer wat het een en ander van opgestoken. Als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze je dan vinden? Waar kunnen ze je op sociale media vinden? En
Wat is je website? Ik hoop in ieder geval dat je mijn achternaam erbij zet. Want die is natuurlijk altijd heel creatief, zoals jezelf ook. Maar mijn naam is... je kunt mijn website, als het gaat om coaching, op danielkluke.com vinden. Daniel Kluke kun je me sowieso op alle social media kanalen ook tegelijkertijd vinden. En ben je benieuwd naar die vijfdaagse trainingen die wij dus echt over de hele wereld doen op unieke locaties. En waarbij je dus letterlijk persoonlijke ontwikkeling niet alleen maar gaat leren, maar ook daadwerkelijk direct gaat integreren met de focus op integratie in je dagelijks leven. En want je kunt het over kou hebben, maar laten we eerlijk zijn, een WhatsAppje of een vervelend e-mailtje is ook een ijsbad of iets anders minder comfortabel. Die kun je vinden op innermountainexpeditions.com.
Toch, hartstikke mooi. Nou, dankjewel Daniel voor dit mooie gesprek. En voor de luisteraars, als je hier waardevolle inspiratie uit hebt gehaald, inzicht hebt uitgehaald, laat het vooral weten. Kijk ons allebei eventjes via Instagram. En dan bedank ik jou bij deze, Daniel.
Ja, jij ook hartstikke bedankt, Wendy.